Als de heiland zal verschijnen in glorie op aard. Dat zal hij doen. We hebben het daar vorige keer trouwens enigszins over gehad. In wat algemene zin. Naar aanleiding van Openbaring 1 was dat. En daar blader ik snel nu ook weer naar terug. Naar Openbaring hoofdstuk 1. Waar ons deze overste der koningen der aarde wordt voorgesteld. De eerstgeborene uit de doden, de getrouwe getuigen. Degene die is en die was en die komen zal. Dat was vers 5 en 4 in die volgorde ongeveer van Openbaring 1. En daarna wordt hij weer voorgesteld in, vanaf vers 10 is dat. Johannes schrijft, ik was in de geest op de dag des Heren. En u weet, de dag des Heren, dat is in de Bijbel overal elders. En hier ook de aanduiding voor de dagen van de wederkomst van Christus. Neutraal gezegd. Maar meer inhoudelijk, de dag des Heren is het oordeel des Heren. Wij leven naar Bijbelse maatstaven in de dag des mensen. In onze dagen. Dat wil zeggen de tijd waarin de mens oordeelt. U weet wel, de mens wikt. En zo, dat doet hij steeds, daar blijft hij mee bezig. En in de toekomst zal aanbreken de dag des Heren, waarbij de Heer zelf dat oordeel zal brengen over de levende mensheid in de dagen dat hij zijn koninkrijk hier op aarde zal openbaren. Dat is de betekenis van de dag des Heren, of des Heren dag, zo u wilt. Want zo komt hij niet alleen hiervoor, maar ook in het Oude Testament. En daar was Johannes dus, zodat u niet denkt dat het toevallig zondag was of zo. Ja. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde mij, achter mij hoorde ik een grote stem als van een bazuin. De bekende Bijbelse beeldspraak, de bazuin als de aanduiding van de stem des Heren. Dan wel de stem des aartsengels, de bazuin Gods, uit 1 Thessalonicenzen 4. Het woord van de Heer zelf dus. En die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En daarna kreeg hij opdracht om het een en ander op te schrijven. En wordt deze zoon des mensen, deze Alpha en Omega, opnieuw beschreven vanaf vers 13. De zoon des mensen, ook een oud-testamentische uitdrukking. Met name uit Psalm 8 en Daniël hoofdstuk 7. En in een beschrijving die moeilijk uit te tekenen is, maar een beschrijving die dan toch in hoge mate overeenkomt met de beschrijving uit Daniël hoofdstuk 10. Onvermijdelijk kom je daar terecht overigens. In Daniël. En vervolgens krijgen wij in vers 17. Hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Daar staat het dus nog een keer. Ik ben de eerste en de laatste en die leef en ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels der hel en des doods. De eerste en de laatste in vers 11 en in vers 17 is dat. En ook deze uitdrukking komt uit het Oude Testament. De moeilijkheid daarvan is echter dat men over het algemeen moeite heeft met die uitdrukking te plaatsen. Omdat de uitdrukking ik ben de eerste en de laatste in het Oude Testament gebezigd wordt door Jehovah. Dat wil zeggen in de dagen dat er nog helemaal geen sprake is van de Christus. Nou ja, er is sprake van, maar die was er nog niet uiteraard. Laat staan van Jezus, want dat is de naam die gegeven zou worden aan het kinderken geboren op aard, weet u wel. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, zoals het in Matthäus staat. Maar ver voor die tijd is het Jehovah zelf die spreekt in het Oude Testament. En die zegt, ik ben de eerste en de laatste. En daarom neem ik u nu meteen mee naar Jesaja hoofdstuk 41. Want het is een bestaande uitdrukking, een bestaande identificatie, om zo te zeggen, van diezelfde God die ooit verscheen in de brandende braambos aan Mozes en dus ook eerder aan Abraham enzovoort. Dezelfde die meerdere malen in het Oude Testament geheel of gedeeltelijk verschijnt is, maar wat je onder de uitdrukking verstaat, maar we kennen hem ook als de engel des Heren in de vertaling. Maar het is Jehovah zelf die zich noemt de God van Israël. En we lezen in dat verband in Jesaja 41, vers 4. Wie heeft gewrocht en gedaan, gewerkt en gedaan, roepende de geslachten van den beginne? Ik, Jehovah, met grote hoofdletters, dus dat is de weergave van de naam van God, Godsnaam noemen we dat. Ik, de Heere, die de eerste ben en met de laatste ben ik dezelfde. Hij is de eerste en de laatste. De uitdrukking alfa en omega en begin en het einde, zoals we die in Openbaring tegenkomen, die uitdrukkingen zijn niet anders dan synoniemen. Hè. Ze hebben dezelfde betekenis met een wellicht iets andere gevoelswaarde, maar in principe is het hetzelfde. Dat wil zeggen, helemaal aan het begin staat er maar één, de eerste. En helemaal aan het eind, van wat dan ook, staat er ook maar één en dat is de laatste. In het Nieuwe Testament heet zoiets ook uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En wat er eventueel ook naast die eerste en laatste zou zijn, ik zeg het nu niet goed, want dat kan helemaal niet, maar als je de eerste is en de laatste, wilt zeggen er is een doorgaande lijn van eerste naar laatste. En wat er in de loop van de historie, zullen we dan maar zeggen, dan eventueel naast hem aan namen genoemd wordt. De uitdrukking is uit Efeze 1. Wat er eventueel een overheden en krachten, tronen, heerschappijen en alle naam die genaamd wordt, wat er ooit maar genoemd wordt, ja, dat is met hem niet te vergelijken. Dat zijn die namen die komen en gaan. Ze komen te vroeg en gaan te laat overigens, maar daar lezen we denk ik nog wel even over. Het punt is dat hier met die uitdrukking de eerste en de laatste Jehovah wordt aangeduid. Dat is hier in Jesaja 41 zo. Ik meen dat dit de eerste keer is dat die uitdrukking voorkomt. En hij wordt ook enigszins toegelicht, want er staat bovendien ook nog, en met de laatste ben ik dezelfde. In de zin van, hij is die onveranderlijke Heere. En u weet dat die naam Heere de hoogste naam is in de Bijbel. Ook dat komen we zo nog wel even tegen, denk ik. En het is de naam die uiteindelijk in het Nieuwe Testament toegepast wordt op de Heere Jezus. Dat wil zeggen, in zijn opstanding, als van hem gezegd wordt dat God hem gegeven heeft een naam boven alle naam. En vervolgens staat er dan ook nog over hem, Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. En dat is wat hier ook staat. Namelijk, ik de Heere die de eerste ben en met de laatste ben ik dezelfde. Het betekent dat hij onderweg ook niets verandert. Verandering is een kenmerk van vergankelijkheid eigenlijk. Je wil het liever niet weten, maar verandering komt in hoofdzaak tot stand. Ik zeg het met een slag om de arm. Maar verandering is, laat ik het anders zeggen. Verandering is kenmerkend voor de vergankelijkheid. Dingen die vergankelijk zijn, die veranderen dus. Vandaar dat het woord veranderen in de Bijbel niet alleen maar de betekenis heeft van modificeren, maar ook gewoon van verdwijnen en vervangen worden. Dat heb je toch, hè? Veranderd, wil zeggen, eventueel helemaal vervangen. Het oude weg en het nieuwe is daarvoor in de plaats gekomen. Want verandering is in wezen vergankelijkheid. Dat wil zeggen, volgens de Bijbel. In onze cultuur niet. In onze cultuur is het zo dat verandering kenmerkend is voor progressiviteit. En dat is modern. Dat wordt van harte aanbevolen. Men noemt het vooruitgang in gewoon Nederlands. En de vooruitgang wordt bewerkstelligd door het oude, beter te zeggen, het bestaande, zo snel mogelijk te vervangen. En dat heet dan progressief. Dan ben je vooruitstrevend. En dat is een aanbeveling, dat moet. Want heeft men uitgevonden, dat is nou eenmaal kenmerkend voor de wereld. En men hangt het op aan de zogeheten evolutieleer. Dat wil zeggen, er is altijd vooruitgang. Alles wordt vanzelf beter. Daar komt het tot neer, als je het kort zegt. Het is wel heftig, maar daar komt het tot neer. En om de vooruitgang, dan wel de evolutie een handje te helpen, kunnen we het beste het bestaande afbreken. Dat helpt. Maar in de Bijbel is verandering nooit vooruitgang. Nou, nooit. Gewoonlijk niet. Het is vergankelijkheid. Het ene geslacht komt en het andere gaat. En elk nieuw geslacht begint overnieuw met het verhaal. Of doet het anders. Maar in principe gaat het altijd over dezelfde dingen. En ja, het schiet niet op. En God zegt van zichzelf en demonstreert van zichzelf dat hij de onveranderlijke is, de onvergankelijke. En als dat voor hem geldt, geldt dat dus ook voor zijn woord. En voor de mens, maar ook voor het woord van de mens geldt, het is als gras. En het gaat voorbij. Want op die beide manieren wordt gras in de Bijbel gebruikt, symbool voor de mens als zodanig. Maar meer in bijzonder eigenlijk voor zijn doen en laten. En dus primair voor zijn spreken. Want dat is wat hij doet en laat. Hè? Spreken in de eerste plaats. Alle woord van de mens is als gras. Maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid, zei Petrus. En daar hou ik een baan op. Maar die Heren is de eerste, hij is de laatste. Hij is namelijk dezelfde, hij verandert niet. En dat is wat systematisch in het Oude Testament, in de geschiedenis naar voren gebracht wordt. En natuurlijk ook en vooral in het profetisch woord. Waarin de Heer, als u mij vraagt, soms wel wat erg uitgebreid, zich beklaagt over zijn volk dat naar hem niet horen wil. En altijd komt dan naar voren dat de Heer zegt, ja, sorry, maar we hadden een afspraak. We hadden een verbond. En ik heb mij bewezen en we hebben een overeenkomst gesloten en daar zou je je aan houden. En ik verander het niet. En zelfs als dan toch ooit in de loop van de geschiedenis dan een nieuw verbond zou aanbreken ter vervanging van het oude, een ander verbond heet dat, en daarmee ook een ander hoge priesterschap, dan nog wordt vastgesteld dat dat nieuwe verbond besloten lag in dat oude verbond. Dat het geïmpliceerd was, zal ik maar zeggen, omdat dat oude verbond nou eenmaal in zichzelf niet kon bestaan. En dat was ook de bedoeling om dat te bewijzen in de loop van de geschiedenis. Met andere woorden, ook dat nieuwe verbond, dat komt maar niet nadat dat oude beëindigd is als plan B of zoiets. Maar het komt als plan A. De wet is plan B. Voordat het definitieve zou komen, het definitieve dat aangekondigd was reeds in Genesis 1. Voordat dat zou komen, zou eerst nog het een en ander geregeld moeten worden. En een van die dingen die geregeld moest worden, was dat je een mens wel onder de wet kunt plaatsen, maar dat dat niet helpt. En dat is aan de veilige kant uitgesproken. En ik heb het onderwerp niet uitgezocht vanwege 200 jaar grondwet. Maar helpt niet, hè? Dat weet u toch. Hè? Nee, niet echt. Niet op termijn, niet wezenlijk. En dat is maar waar het om gaat. Dat wil zeggen, God gaf een wet ter demonstratie van dat die menselijke gedachte van, als we nou maar weten waar we aan toe zijn, als iedereen nou maar weet wat hij doen en laten moet, dan komt het goed. Maar u en ik, wij weten allebei, je kan een mens vertellen wat hij doen en laten moet, en daarna trekt hij zich er niks van aan. Zal hij proberen eromheen te werken en toch zijn eigen gang te gaan? Het schiet heus niet op, en dat is wat de Bijbel erover zegt. De wet is door het vlees zwak, zelfs onprofijtelijk en zou worden vernietigd. En in Galaten 3 en 4 wordt uiteengezet hoe dat dan eigenlijk zit, dat zolang die wet fungeerde, zolang het oude verbond fungeerde, was er nog geen plaats voor dat nieuwe verbond. En in de Hebreeënbrief staat, nou ja, als het oude verbond volmaakt geweest was, dan zou voor het nieuwe verbond geen plaats gezocht zijn geworden. En zo is het maar net. Dat wil zeggen, ook al kennen wij een verandering in de Bijbel, dan nog is het geen verandering aan de kant van God. Het is gewoon zijn oorspronkelijke plan dat hij in de loop der geschiedenis volvoert. Hij is de eerste en hij is de laatste. Let op dat hier in het Oude Testament deze woorden van toepassing zijn op, zelfs gesproken worden officieel, door de Heer zelf. Door Jehovah zelf. Ik ben de eerste en met de laatste ben ik dezelfde. En woorden van deze strekking worden hier nogal veel herhaald. In deze hoofdstukken, bijvoorbeeld, ik noem er nog maar even een paar. In vers 14 lees je: vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls. Daar ligt de gedachte in die trouwens in Jesaja uitgebreid beschreven wordt. Dat slechts een overblijfsel van het volk zou behouden worden. Dat wil zeggen, we hebben wel een tekst in het Nieuwe Testament die men wat opgeblazen heeft, als zou geheel Israël zalig worden. Maar dat staat er zo niet, hè? Er staat: alzo zal geheel Israël zalig worden. Langs die weg. En met name langs de weg van het geloof. Maar de vraag is hoe groot dat hele Israël dan eigenlijk is. Want heel Israël betekent niet dat het groot of veel is, hoor. En dat zijn weliswaar betrekkelijke begrippen, groot of veel. Maar hier heet het: wormpje Jacobs, gij volkje Israëls. En kennelijk hebben ze hulp nodig. Zo klein is het. Ik kan u bij benadering geen getallen noemen, ik zou het niet weten, maar het is klein. Ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de heilige Israëls. Dat wil zeggen, de Heere is hun verlosser, hij is de heilige Israëls. Dat wil zeggen, hij is de heilige God van Israël. En wat vooral tot ons zou doordringen, mocht dat nodig zijn, is dat uiteindelijk geen verschil gemaakt wordt tussen de Heere van het Oude Testament en Christus in het Nieuwe Testament. Oké, Jezus dan in het Nieuwe Testament. En ik bedoel eigenlijk de opgewekte Jezus dus. Dat hij niemand anders is dan de Heere. Ik weet dat het een vreselijk onderwerp is. Ik weet nooit van welke kant ik moet binnenkomen, want van beide kanten wordt altijd aangevochten. Ik snap er eerlijk gezegd helemaal niks van al die redeneringen. Want enerzijds erkent men hem als de Heere Jezus Christus enzovoorts, en als de verlosser van Israël. Maar dan schijnt hij dan toch weer iemand anders te zijn dan Jehovah. Ik heb dat nooit kunnen begrijpen. En ik weet ook niet waar het vandaan komt, wiens leerlingen dat zijn, wat de historische achtergrond ervan is. Ik zou het niet weten. Vermoedelijk is het misverstand zo vanzelf ontstaan, omdat men altijd bevooroordeeld is door de zogeheten leer van de drie-enigheid. U weet hoe dat begint. Ben je een christen? Ja. Ik geloof in een drie-enig God, enzovoorts. En dan begint het gedoe waar je nooit meer uitkomt. En dan ontstaan van die wilde opvattingen. Ik heb het nooit anders geleerd, van mijn jeugd af aan niet. Dat de Heer Jezus Christus dezelfde is als Jehovah in het Oude Testament. Hoe je dat verklaren moet, laten we dan eerst afspreken wat we als een verklaring zullen aanvaarden. Ik roep altijd meteen in dit soort gevallen: er zijn zoveel vanzelfsprekende dingen in de natuur die wij niet verklaren kunnen. Hoezo zouden we dit moeten verklaren? Het hele punt is simpelweg dat de Heere in het Oude Testament, want het is echt niet moeilijk, dat de Heere in het Oude Testament, Jehovah dus, de openbaring is van de Godheid. De manifestatie van de onzichtbare God, de onzienlijke God. Of zal ik meteen zeggen, Jehovah in het Oude Testament, de Heere in het Oude Testament, is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Maar ja, die term staat in het Nieuwe Testament en wordt toegepast op de Heer Jezus in Hebreeën 1 vers 3. Snap je wel? Maar als diezelfde gedachte geldt voor Jehovah in het Oude Testament, dan mag het toch geen probleem zijn. Het betekent dat als God zich openbaart in oud-testamentische tijd, dan verschijnt daar de gedaante, de gestalte van Jehovah, die de gestaltenis Gods is. Maar ja, ook die uitdrukking gestaltenis God staat in het Nieuwe Testament in Filippenzen 2 en wordt daar van toepassing gebracht op de Heer Jezus. Ik bedoel, dat is toch gewoon dezelfde? En als vandaag God zou verschijnen in een zichtbare gedaante, want de Godheid zelf is de onkenbare God enzovoort, hè? Als hij zich manifesteert, verschijnt dus, verschijnt daar de gedaante van. Die heet per definitie Jehovah, omdat het de gedaante van God is, maar er verschijnt daar de gestalte van de Heer Jezus. Met de littekenen zeg ik altijd, want het is de meest eenvoudige manier om het te vertellen. En als je daarna een probleem hebt met, ik geloof in een drie-enig God, dan zeg ik, nou, ik zal dat maar laten, want dat probleem hoef je niet te hebben. Het staat namelijk niet in de Bijbel. Wat in de Bijbel staat is, de Heere onze God is één. En buiten hem is er geen. Dat staat in de Bijbel. En dat is het dan ook. Moeilijker mag je niet zijn. En dat zou je moeten begrijpen, zodat inderdaad in het Nieuwe Testament alsnog gezegd wordt dat de opgewekte Jezus, die door God zelf tot Here en tot Christus gesteld is, met de uitdrukking uit Handelingen 2, in de praktijk dus dezelfde is als Jehovah. En die is de eerste en die is de laatste. En dan heb je helemaal niet meer die merkwaardige. Nou, merkwaardige, ik geloof, het is niet merkwaardig. Het is, maar dan heb je niet meer die vreemde leringen over een 3-1. Vroeger kon ik ze wel dromen, omdat ze in die boekjes staan. En ik begreep ze nooit. Er zat over geschreven. Dan gaat het over het werk van God de Vader in verband met de schepping enzovoort. En daarna kom je toe aan God de Zoon. En dan moet je weer teksten over het werk van de Zoon in verband met de schepping. En dan volgende bladzijde, want het is een drieluik, hè. De volgende bladzijde, het werk van de Geest in de schepping. En dat soort dingen meer. Maar dat je drie keer hetzelfde staat te bewijzen. En drie keer hetzelfde vertelt, omdat er maar één God is. Ja, dat is heel wat makkelijker om dat te begrijpen. En dat er vele aanduidingen zijn van die een en dezelfde Godheid. Maar er is heus maar één God. En als die verschijnt, staan er niet drie tronen, maar één. Om zo te zeggen. Meer is er niet, dat is wat de Bijbel leert. En dat maakt christendom en jodendom inderdaad tot een monotheïstische godsdienst. Al wordt christendom gewoon kwalijk genomen dat het zichzelf beschouwt als monotheïstisch, terwijl het dat in werkelijkheid niet is. En de tendens in het christendom is dus altijd geweest om er iets uit te laten, hè? Om iets weg te werken. De charismatische zeggen, ze hebben de Heilige Geest veronachtzaamd. We moeten meer hebben over de Heilige Geest, want we hebben te veel alleen maar over de Vader en de Zoon. Maar er zijn ook in onze dagen die stromingen, die kennen die Zoon helemaal niet meer. Die hebben het alleen nog maar over God. Op zoek naar God, enzovoort. En God dit en God dat. En er zijn er die zeggen, nou, God zie ik wel zitten, maar die Jezus, wat moeten we daarmee? En dan heb je nog de andere kant die zeggen, ja, wat hebben we? Alleen maar Jezus, Jezus voor en Jezus na, Jezus dit en Jezus dat. En als je het vaak genoeg zegt, dan wordt de naam Jezus vanzelf een vloek. En zit er blijkbaar geen Godheid meer achter. En sommigen hebben een Jezus die niet anders is dan hun butler. Die sturen zo'n boodschappen enzovoorts. En die nemen ze het kwalijk als er iets fout gaat in de huishouding, in die privéhuishouding. Oh Jezus, waarom doe je nou zus? Echt wel? Nee, ik verzin dat niet. Het is historisch, maar ik durf het u niet te vertellen. Het lijkt me beter om het niet te doen. En daar komt ook dat woordgebruik van, o Jezus, enzovoorts. Zo van, die krijgt meteen de schuld. Maar ik heb dit uit christelijke mond, hoor. Ik heb het niet over mensen die naam echt als een vloek gebruiken, zal ik maar zeggen. Die brengen hem naar beneden, zal ik maar zeggen. Die kennen die God niet die daarachter zit en die hij vertegenwoordigt. En strikt genomen, die hij dus is. Waarvan hij de uitdrukking is, om zo te zeggen. En dus met wie hij zich identificeert, of andersom, God identificeert zich met Jezus van Nazareth. Die om die reden zoon van God is, maar aan de andere kant zoon des mensen. Hoe dat ook zij, we vinden vele van die uitdrukkingen hier. Want het punt is in de geschiedenis van Israël dat dat volk nogal omhoog gevallen is. In de vaart der volkeren heet dat. Nogal een carrière gemaakt heeft onder de volkeren. Kwam bovendien tot een wereldrijk. Hoe kort het dan ook maar was in de dagen van David en Salomo. En toen sloeg de verandering toe. Toen zakte het allemaal weer af. Maar de Heer beklaagt zich en zegt: ik heb dit volk gemaakt op meerdere wijzen. Ik heb dit volk uitgeleid uit Egypte. Ik heb het gebracht door de woestijn. Ik heb hun dit land gegeven. Ik heb hun rijk gemaakt. En dan gebruiken ze hun rijkdom om andere goden te gaan dienen. En er zijn geen andere goden, die bestaan niet. Ja, die hebben ze zelf gemaakt. Zelf bedacht. En zelf gesmeed, want dat staat er ook nog. De smedenwerk staat er. Ze zijn al een smedenwerk, die afgoden enzovoort. Maar ze hebben ze gemaakt naar hun verstand, heet dat. Ze hebben ze zelf bedacht. En ik gruwel van als ik het lees, omdat ja, die dingen die gebeuren vandaag ook. En die worden in hoge ere gehouden. Er zitten mensen God uit te vinden, opnieuw. En geloofsbelijdenissen te bedenken, waarin ze die Godheid menen te moeten beschrijven. Hoe die is en wat die zou moeten doen. Men bedenkt het zelf. Onder andere in Nicea dus, hè. Men had het zelf bedacht, men stemt, brengt het in de vergadering, men gaat erover stemmen of lang leven de democratie. En men stemt daarover en je weet hoe het dan gaat, het pakt altijd verkeerd uit. En dat is ook inderdaad gebeurd. En daarna weet je niet meer wie wie is. Weet je niet meer wie God is, weet je niet wie Christus is. En verwar je de geest van de antichrist met de geest van Christus. Zou je er heel wat historische verhalen over kunnen vertellen. Ik heb een spiritiste gekend, die had het over de Heilige Geest die door haar werkte. Stokongelovig was ze. Maar die was er stellig van overtuigd, dat was de Heilige Geest, enzovoorts. Maar dat was hem niet. En zo zijn de mensen die spreken over God, maar die hebben echt er anderen voor. De God deze eeuw hebben ze voor. En dat Christus, begrip Christus, omstreden is en ook op heel wat mensen in de loop der tijd is toegepast. Ja, dat weet u, mag ik aannemen. En het zal alsnog gebeuren in verband met de antichrist. Maar niettemin, Jehovah zelf is die verlosser die komen zou. Dat was vers 14 van Jesaja 41. Vrees niet, gij wormpje Jacobs en gij volkje Israëls. Aansluitend bij die leer van een overblijfsel, hier in Jesaja met name. Ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de heilige Israëls. Maar u weet wie de verlosser is, toch? Jezus Christus. De Messias. Of hoe u hem maar noemt. En dan sla ik maar even verder om naar Jesaja 43... Vanaf vers 9. Laat al de heidenen samen vergaderd worden en laat de volken verzameld worden. Want al die volken, al die heidenen hebben zo hun eigen goden. Hè? Laat ze verzameld worden, over de topconferentie gesproken. Wie onder hen zal dit verkondigen of laat hen ons doen horen de vorige dingen... Laat hen hun getuigen voortbrengen, opdat zij gerechtvaardigd worden en men het horen en zeggen, het is de waarheid. Gijlieden zijn mijn getuigen, spreekt de Heere, en mijn knecht die ik uitverkoren heb, opdat gij het weet en mij gelooft en verstaat dat ik dezelfde ben. Dat ik dezelfde ben. Zoals we er straks lazen, dat voor mij geen God geformeerd is en na mij geen zal zijn. Dat is dus ook, ik ben de eerste en de laatste. En de verwijzing is naar dat God inderdaad de dingen tevoren aangekondigd heeft. En dat hij in het begin die schepper is van hemel en aarde. En laat die volken maar eens komen, laat ze het maar vertellen. Hoe zit het met hun goden? Kunnen die dat ook? Het antwoord is nee. Want hoewel die goden schijnen te kunnen orakelen, dat lijkt mij het goede woord, hebben ze nooit veel zinnigs te vertellen. En iedereen weet, ook uit de klassieke literatuur zal ik maar zeggen, ik bedoel de echte oude, dat als zo'n orakel al wat meedeelt, is het zo vaag dat je het op allerlei mogelijke manieren kunt uitleggen, zodat je er niks aan hebt en het achteraf gewoonlijk toch wel klopt. Of kloppend te krijgen is. En sommigen denken dat de Bijbel ook zo'n boek is. Dat op een of andere wijze dat profetisch woord wel zal kunnen worden toegepast. Maar als voorzegging heb je er niks aan, omdat het daarvoor te onduidelijk is. Maar dat is het niet. Dat is een bestaande opvatting, ook in kringen waar men profetisch woord bestudeert. Waar men zegt, ja, de profetisch woord is niet bedoeld opdat wij de toekomst zouden kunnen kennen of zouden kunnen voorzeggen. Maar het is bedoeld omdat we achteraf kunnen zeggen dat God het van tevoren toch heeft aangekondigd. Ik vind het een zwaktebod, hoor. Er zit wel een kern van waarheid in, moet ik u eerlijk zeggen. Maar ik vind het een zwaktebod. De Heer heeft zo hier en daar heel duidelijk gezegd wat hij zal gaan doen en in welke samenhang en ook zelfs wanneer. En dat is nog niet allemaal vervuld, maar voor een groot deel ook wel. Het is controleerbaar. Het is klare taal. Maar dan vers 11, inmiddels van Jesaja 43. Ik ben Jehovah en er is geen heiland behalve mij, dat wil zeggen buiten mij. Er is maar één heiland en degene die wij uit het Nieuwe Testament kennen als de heiland is niemand anders dan Jehovah zelf. En daarmee ook niemand anders dan de Messias van Israël. Nou ja, de Messias van heel de wereld eigenlijk. Maar degene wiens komst was aangekondigd. Ik heb verkondigd en ik heb verlost en ik heb het doen horen. En geen vreemd God was onder uw lieden, geen vreemde was onder uw lieden. En gij zijt mijn getuige, spreekt de Heere, dat ik God ben. Het is immers die God die gezegd had in de tijd over uw zaad zal als vreemdeling verkeren in het land dat het hunne niet is. En ze zullen hen verdrukken 400 jaren. En daarna het zal het vierde geslacht wederkeren. Ver voordat men in Egypte terechtkwam als kinderen Israëls. Ver daarvoor had de Heer aangekondigd dat dat zou gebeuren. Maar ook dat hij hen zou uitleiden weer uit Egypte. En dat is ook allemaal gebeurd. En dat gepaard gaande met sensationele wonderen, om zo te zeggen. Zodanig dat men ze liever in twijfel trekt. Want als je gelooft dat het echt gebeurd is, moet je ook komen tot geloven in die ene God. Maar liever zegt men straks, als men dan toch voor God staat, zegt men toch liever, wir haben's nicht gewusst. Ja, waarom dat in Duits moet, weet ik ook niet, maar nou goed. Maar God zegt, ik heb het verkondigd en ik heb verlost, dat had ik ook aangekondigd. En ik heb het doen horen en geen vreemd God was onder de lieden. Want dat was in de dagen dat ze nog geen afgoden dienden. En gij zijt mijn getuigen, spreekt de Heere, dat ik God ben. Dat is de essentie ook van de roeping van Israël als volk van God. Hun zijn de woorden Gods toebedraald. En hun eigen geschiedenis, de geschiedenis van Israël, getuigt dus inderdaad van dit handelen van God. In de zin van, hij spreekt en hij doet wat hij gezegd heeft. En wat het dan was dat hij aangekondigd had en gedaan heeft, doet daarbij niet zoveel te zaken, maar het is tweeledig. Dat wil zeggen, aan de ene kant beloofde hij hen te zegenen en dat is wat hij gedaan heeft. Hij beloofde ook dat hij een oordeel over hen zou brengen en zou verstrooien onder al de heidenen enzovoorts. En dat is ook wat hij gedaan heeft. En de verstrooiing tot vandaag van het Joodse volk is niet een uitbeelding van dat God het volk verstoten heeft of zo. Maar het is een uitbeelding van dat God doet wat hij gezegd heeft. En heeft dat oordeel gebracht. Er staan jaartallen bij enzovoorts. Wanneer dat dan allemaal ook gebeurd is. Dat is historisch. Zie? Men kan die God dus niet ontkennen. Nou en dan, ik lees maar even verder. Vers 13. Ook eer de dag was, ben ik. En er is niemand die uit mijn hand redden kan. Ik zal werken en wie zal het keren? Ook eer het oordeel was, zou je dat moeten lezen, denk ik. Eer de dag was, maar dag in de betekenis van oordeel. Eer dat de dag was, ben ik. En let op dat die term ben ik is 100% hetzelfde als ik ben. En dat geldt voor de verkorte versie van de naam. Jehovah, ik ben die ik ben. Eer dat oordeel was, ben ik. En er is niemand die uit mijn hand redden kan. Waaruit blijkt dat die dag dus inderdaad staat voor oordeel. Ik zal werken en wie zal het keren? De Heer zal namelijk een oordeel brengen over Israël. Dat in die dagen nog bestond uit beide huizen van Israël. Naast elkaar wel te verstaan, maar zo was dat. En dan vers 14. Alzo zegt de Heer, uw verlosser, de heilige Israëls. Dat zijn de termen die in deze hoofdstukken herhaald worden. Om uw lieder wil heb ik naar Babel gezonden, heb en allen vluchtig doen nederdalen, te weten de Galdeën in de schepen op welke zij juichten. Ik ben de Heere, uw heilige, de schepper van Israël, uw lieder koning. Je zou die termen eens op moeten schrijven allemaal. De termen waarmee Jehovah wordt aangeduid, waarmee Christus wordt aangeduid dus. Zowel in Openbaring, denk ik, want er staan er een heleboel alleen al in hoofdstuk 1. Maar zeker ook deze uit Jesaja. Dat kan niet missen. Ik ben de Heer, uw heilige, de schepper van Israël, de koning van Israël, uw verlosser en wat het maar zijn mag. En bij gelegenheid en daarbuiten is niemand. Er is niemand anders. Ook niet Jezus van Nazareth. En de Joden zeggen, Jehovah is alles, hij is en hij doet enzovoort. En buiten hem is niks, dus ook geen Jezus van Nazareth. Maar die is ook niet buiten hem. Maar hij is dezelfde. Wat ze trouwens daarna moeten doen met het idee van dat de Messias komt, ja, dat blijft voor hun een groot probleem, zoals de Heer Jezus ook suggereerde toen hij vroeg, wie is dat eigenlijk, die Messias, wiens zoon is hij? En toen wisten ze alleen te zeggen, de zoon van David. Maar als dat dan de verlosser is, dan is het toch een verlosser buiten de Heere. Wellicht. Maar ja, er is altijd wel iemand die kans ziet om dat weg te redeneren natuurlijk weer. Dus laten we ons daar maar niet in verdiepen. Maar het gaat erom dat we van doen hebben met de eenheid van Oude en Nieuwe Testamenten. Dat het Nieuwe Testament gewoon zonder meer zegt, die Heere uit het Oude Testament, die God van Israël, is niemand anders dan inmiddels Jezus van Nazareth. In hem openbaart die God zich. Wij vinden dat vervolgens ook in hoofdstuk 44. Jesaja 44 vanaf vers 5. Deze zal zeggen, ik ben van de Heer. Ik ben des Heeren. En die, een ander dus, zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren, en zich toenoemen met de naam van Israël. Dat gaat over de toekomst, hè. Als het volk tot bekering zal gekomen zijn, zal het zich noemen bij de naam des Heren, dan wel bij de naam van Christus. Waarom ook niet, wij laten ons ook christenen noemen, toch? En men zal zich noemen met de naam van Jacob of Israël, als behorend tot het volk van God namelijk. Maar dan verder vers 6. Zo zegt de Heere, de koning van Israël en zijn verlosser, maar het is uiteraard de Heer Jezus, de Heere der Heerscharen. Ik ben de eerste en ik ben de laatste en buiten mij of behalve mij is er geen God. Maar dan gaan we weer. In Openbaring heet hij Jezus. Letterlijk Jezus. En die zegt, ik ben de eerste, de laatste, de alfa, de omega, het begin en het einde. Ik heb de dood overwonnen, ik heb de sleutels van de hel en van het dodenrijk, enzovoorts. Zie? En dan staat er vervolgens, en wie zal, gelijk als ik, roepen en het verkondigen, dat wil zeggen van tevoren wat aankondigen, en het ordentelijk voor mij stellen, sedert dat ik een eeuwig volk gesteld heb, en laat ze de toekomstige dingen die komen zullen hun verkondigen. Zo van, laat iemand anders dat dan eens doen. Waar is dan iemand anders die van tevoren gaat zeggen, hoe de dingen zullen gaan en wat er zal gebeuren. Zo iemand is er niet. En dat maakt Jehovah tot God. Dat wil zeggen, dat bewijst de godheid van Jehovah in het Oude Testament, maar daarmee ook die van Christus, zoals we die ook vandaag kennen. En daar gaat het om. Zie? Verschrik niet en vrees niet, heb ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd. Dan gaat het weer, tevoren aangekondigd. Want gij lieden zijt mijn getuigen, is er ook een God behalve mij? Immers, er is geen rotssteen, ik ken er geen. En dan de suggestie is dat er allerlei andere goden zijn wellicht, maar daarom ontstaat er voor meerders van gesneden beelden en al tezamen ijdelheid en hun gewenste dingen doen geen nut. Ja, zij zelf zijn hun getuigen, zij zien niet en zij weten niet en daarom zullen zij beschaamd worden. Wie formeert een god en giet een beeld dat geen nut doet? Nou, er zijn de zat, die hebben daar een beroep van gemaakt, ook in onze dagen. Daar hebben ze eerst lang voor doorgestudeerd en dan sluiten ze zich op in een hok. En nou ja, in een kamer heet dat. Kamergeleerden heb ik het, dat noem ik een hok, stoffig met de deur dicht, weet u wel. Het ruikt er naar boeken en verdroogde inkt en wat een houtworm, boekenwormen en wat het maar was. En die zitten daar, zitten ze de hel uit te vinden opnieuw. Ik heb het over Dante, maar goed, laat me zitten. Nou ja, en of de hemel. En sommigen zijn creatief genoeg, die doen hun ogen dicht en zien het voor zich. Dus dan krijg je zo'n boek, dat is nog steeds in omloop in Nederland ook. Hij zag de hemel geopend. En die beschrijft ons dan de hemel, schijnt 7 verdiepingen te hebben. Dit had hij ook niet zelf uitgedacht, maar die kent u toch of niet? Hij zag de hemel geopend, of kent u dat boek niet? Nee, is langzamerhand versleten. Niet meer op de markt, niet meer bij de slechte. Voor jaren, Sado, Sunda, Singh, het wordt geacht christelijk te zijn. Er heeft veel opgang gemaakt in christelijke kringen, maar het is van oosterse komaf. Bovendien hadden we in Nederland ook iemand, die vond de hemel niet uit, maar die ontdekte de hemel, vrij laat, moet ik u zeggen. Maar dat maar weer even terzijde. Er zitten ook mensen, zitten een godheid uit te denken. En dat hebben ze toen gedaan ook in Nicea, nou ja, in de dagen daarvoor. Een drieluik ontwikkeld. U weet hoe dat gaat in de kunst. Als je onzienlijke dingen gestalte moet geven, creatief, dan heet dat beeldende kunst. En als je dat imposant wilt doen, dan doe je dat drievoudig. Dat is klassiek. Dat is ouderwets. Dus als je wat schildert, dan maak je een drieluik. Je kent toch wel een drieluik, hoe dat is? Drie van die dingen naast elkaar. Zo heeft men God gecreëerd, gebeeldhouwd, geschilderd in 1 drieluik. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Enzovoort ziet er allemaal fraai uit. En ik weet het, ze hebben het niet letterlijk geschilderd. Ze hebben het niet letterlijk gegoten of gesneden, maar overdrachtelijk wel. En daar gaat het om. En of het daarna ook letterlijk gebeurt, ja, dat doet eigenlijk weinig meer ter zake. Men denkt zich een god uit, men noemt het een godsbeeld. En men heeft het over het godsbeeld, ook in onze dagen, het godsbeeld van de gereformeerden, of van Calvijn of van Luther. Ons godsbeeld moet dan gesleuteld worden. We hebben een verkeerd godsbeeld, we zien God van een verkeerde kant, of een verkeerd perspectief, of verkeerd uitgelicht. Of we hebben te weinig licht laten schijnen op de goede, dan wel de slechte kant van God. Alsof het in de fotostudio was, enzovoort. En men schrijft boeken over het godsbeeld van Jesaja, en het godsbeeld van Johannes, en het godsbeeld van Jezus. Echt, dat is moderne theologie. Dat ligt in de winkels, dit soort dingen. Nou ja, voor zover er nog boeken in de winkel liggen dan, maar men denkt het zelf uit. Maar de Bijbel gaat er niet bij open. Men gaat er abusievelijk vanuit dat die Bijbelse figuren, de lui die wier namen boven die Bijbelboeken staan hier en daar, dat die zelf ook een godsbeeld hebben ontwikkeld. En als zij het mochten, toen mogen wij het vandaag ook en dat doen wij ook dan. En we passen onze God aan de eisen des tijds, zodat God ook een beetje meegaat in de evolutie, zal ik maar zeggen. En die moet mee veranderen. Zo heet het toch, de Bijbel herinterpreteren voor de tegenwoordige tijd, enzovoorts. Nou ja, dat is wat men doet. En daar protesteert de heer tegen, niet alleen met betrekking tot het Israël uit de dagen van Jesaja, want dan had het ook in onze Bijbels allemaal niet hoeven staan eigenlijk, maar omdat het nog steeds actueel is, dat is nog steeds wat de mens doet. Hij maakt zich zijn eigen God en in verband daarmee ook zijn eigen normen en waarden. Hier in Jesaja 44 zal ik het niet verder lezen, die woorden, want ik vind ze erg komisch enzovoort. Ik zie zo iemand die een godsbeeld maakt, die bezig hè, met zijn meetlint, zijn duimstok en met zijn schaven enzovoort. En zijn passen, dat staat er allemaal, hè, in vers 12 en vers 13 enzovoort. Hoe men dan zo'n godsbeeld maakt. En u zegt, ja, maar dat doen ze vandaag niet meer in onze cultuur. Dan zeg ik, nee, want daar worden ze moe van dit soort werk. Ambachtsschool is afgeschaft, dus ze kunnen het niet eens meer, denk ik wel eens. Dus nu zitten ze inderdaad in het hok, zitten ze wat uit te denken. Hè? Met de Katkan-programma enzovoort moet je toch een beetje een godsbeeld in elkaar kunnen steken. Nou goed. Dat is wat gebeurt. Ik heb er absoluut geen respect voor. Ik hoop dat u dat in ieder geval begrepen hebt. En God ook niet. En dan lees ik weer in Jesaja 44, einde van vers 23 gewoon maar. Zingt met vreugde gij hemelen, want de Heere heeft het gedaan. Juicht gij benedenste delen der aarde, gij bergen, maakt een groot gedreun met vreugdegezang, gij bossen en alle geboomte daarin, want de Heere heeft Jacob verlost en zich heerlijk gemaakt in Israël. Dat is dus nog toekomst. Alzo zegt de Heere uw verlosser en die u geformeerd heeft van de buik af. Ik ben de Heere, ik ben Jehovah, die alles doet. U weet wel, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Staat dan gewoon in het Nieuwe Testament. Hè? Ik ben de Heere die alles doet, die de hemel uitbreidt, ik alleen, en die de aarde uitspant door mijzelf. Dat wil zeggen, ik ben degene die dat doet. Ik alleen. En ik doe het door mijzelf. Tel ze maar bij elkaar op. Er is niemand anders. Maar vergis u niet, de woorden zijn van toepassing op de Heer Jezus Christus. Die de tekenen der leugendichters vernietigt en de waarzeggers dol maakt. Heel leuk, ja. Die de wijzen achterwaarts doet keren en die hun wetenschap verdwaast. In het Nieuwe Testament lees je dan dat God de wijsheid der wereld zou doen vergaan enzovoorts. De wijsheid der wereld tot dwaasheid zou maken. Want wat die wereld ook bedenkt altijd, God maakt er een eind aan. Heeft allemaal geen zin. Vandaar dat als die heidenen, die volkeren tekeer gaan in een opstand tegen God, dan maken wij ons zorgen en zeggen, jongens, waar moet het naartoe? In Gods naam, enzovoort. Maar de Bijbel zegt gewoon, en die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten en zeggen, je bent te laat, ik heb alles al geregeld. Er is niks meer aan te doen. Bespot het gewoon. Zie? En dat is wat beschreven wordt. Hè? Hij maakt de wijsheid der wereld tot dwaasheid. Nou goed. En inderdaad, wanneer wij serieus met de Bijbel bezig zijn, ons daardoor laten onderwijzen, komen wij vanzelf tot de vaststelling hoe dwaas die wijsheid van de wereld eigenlijk is. En dan zal ik eens even kijken, hoofdstuk 45 dan ook maar, hè. Vanaf vers 20 is dat min of meer. Het is zomaar een stukje uit het hoofdstuk overigens, maar Jesaja 45, vers 20. Verzamelt u en komt. Treed hier toe. Samen, gij lieden die van de heidenen ontkomen zijt. Weer de oproep dat men zich verzamelt voor een topconferentie. Of voor een concilie. Om eens uit te maken wie die God is eigenlijk. En hoe die God is. Zij weten niets die hun houten gesneden beelden dragen en een God aanbidden die niet verlossen kan. Het is een lang bewaard geheim, eigenlijk. Hè? Men kent allerlei goden en de historie bewijst dat die goden geen enkele invloed, geen enkele betekenis hebben. Maar waarom dient men die goden dan? Waarschijnlijk alleen omdat men die ene echte God niet wil dienen. Een ander antwoord heb ik niet. Waarom zou men zo'n andere God dienen? Omdat men een alternatief wil hebben. Mensen willen een keus hebben. En kiezen voor de ene ware God. Ja, dan heb je eigenlijk geen keus, toch? Nee, wij moesten ook kiezen. En ik vond ook dat er eigenlijk geen keus was. De keuze was tamelijk vanzelfsprekend. Niet minder hartelijk, moet ik eerlijk zeggen. Maar er is maar één God, toch? Nou. Verkondigt en treedt hiertoe, vers 21. Ja, beraadslaagt samen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft van toen af verkondigd? Ben ik het niet? Ik ben. Ben ik het niet, de Heere? Er is geen God meer, behalve mij. Een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is het dan ik. Bent u naar mij toe, wordt behouden alle geëinden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. En dan, ik heb gezworen bij mijzelf. En er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond uitgegaan. Dat wil zeggen een wettig woord, woord der gerechtigheid. Een wet, eigenlijk. En dat woord zal niet wederkeren, de Heer zal het niet herroepen. En het houdt in dat voor mij alle knie zal gebogen worden en dat alle tong mij zal belijden. Hier staat zweren, maar ik las belijden omdat dat de versie is zoals we die tegenkomen in Filippenzen 2 vers 10. Staat er in uw Bijbel waarschijnlijk wel bij afgedrukt. Maar in Filippenzen 2 gaat het over Jezus. Die vernederd was uitermate, die de gestalte van de Godheid had afgelegd of zich ontledigd had, die de gestalte van een dienstknecht had aangenomen, die gehoorzaam was geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom heeft ook God hem uitermate verhoogd en hem die naam gegeven boven alle naam, opdat alle knie zich voor hem zou buigen, degene die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong hem zou belijden. Zo staat het daar in Filippenzen 2. Zonder enige aarzeling zegt Filippenzen, zegt Paulus dus, dat deze woorden van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus. En zeg het niet verkeerd, en zeg niet dat Paulus deze woorden op de Heer Jezus toepast, want dat suggereert dat ze op hem niet van toepassing waren, maar dat het een theologische vondst is. Want dat is wat theologen doen, hè? Die nemen een vers uit de Bijbel en gebruiken hem voor een bepaalde gelegenheid. U weet wel, dan hebben ze een bruiloft of een begrafenis, of een doopplechtigheid, of een troonsbestijging, of een scheiding, of wat voor gelegenheid het maar is. En dan hebben ze een tekst, hè? Toen Willem I geboren was, toen heette die nog niet Willem I trouwens, maar Willem VI, om zo te zeggen, Willem Frederik. Toen was er een predikant uit Den Haag die hem moest dopen of zo. Er waren twee predikanten. En één daarvan die sprak over, doch uw huis zal bestendig zijn. En bij de volgende werd gesproken over, gaat heen en vermenigvuldigt u. Toegepast op het huis van Oranje in die dagen. Doe maar wat. Nou ja, enzovoorts. Hè. En ik zal nooit dominee, hoe heet die ook alweer? Ik ga zijn naam noemen. Van de Veer was het, ja. Die op Vaderdag sprak voor de televisie op de EO. En die een tekst had gevonden zo tegen het eind van Malachi. Hij zal het hart der kinderen terugbrengen tot de vaderen. En in alle ernst beweerde hij dat Vaderdag dus een Bijbelse inzetting was. Ja, jongens, sorry hoor. Ik heb het helemaal uitgezeten. Ik rolde bijna van verbazing van mijn stoel. Ik heb me vast zitten houden, verkrampt in die stoel. Van wat hoor ik nou toch allemaal? Want daar gaat die tekst niet over. Maar de lui die achten zich vrij om teksten zo hier en daar uit de Bijbel te halen en ergens op te plakken. Dat is wat ze doen. Van toepassing brengen. Heet dat een toepassing maken. Zie? Dat heet nog creatief werk ook nog. Maar dat is niet wat Paulus deed. Wat Paulus zei in Filippenzen is dat deze woorden op de Heer Jezus Christus van toepassing zijn. Op dezelfde wijze als dat Petrus dat deed op de Pinksterdag. En hij zei, Joël heeft gesproken en David heeft gesproken en wie het maar waar hebben gesproken. En zij wisten het, want het gaat over Jezus. En dan hebben we nog Philippus en de Kamerling, die vind ik ook altijd erg mooi. De vraag is, want daar vind je de verkorte versie. De verkorte versie is, Jesaja 53, waar heeft de profeet het over? En het antwoord is, hij verkondigde hem Jezus. Daar had de profeet het over. En dat is niet een toepassing die gemaakt wordt. Dat is wat in dat woord van God besloten ligt. En dat zie je dus ook zo. Waarbij die naam des Heren van toepassing blijkt te zijn op Jezus Christus. Hij is die Heer voor wie alle knie zich zal buigen. En men zal van hem zeggen, gewisselijk in de Heren zijn gerechtigheden en sterkte, tot hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn, enzovoort. En dan weer een halve bladzijde verder in Jesaja 46... Vers 9, gedenk der vorige dingen van oude tijden af, dat ik God ben. En er is geen God meer dan ik, en er is niet gelijk ik. Dat wil zeggen, al het andere wat God genaamd wordt, is geen God. Vandaar dat Paulus zei, afgoden, ja, die bestaan helemaal niet. Er is geen God, er is er maar één. En de vraag, maar wat zijn dan die zogenaamde afgoden? Zei Paulus gewoon, dat zijn demonen. Maar dat is een laag soort geestelijk wezen, hoor. Maar het zijn geen goden. Het zijn niet eens mensen. Het is nog lager, officieel. Maar ik wil het er niet over hebben nu. Er is geen God meer en er is niet gelijk ik, die van de beginnen aan verkondigt het einde en die van ouds verkondigt de dingen die nog niet geschied zijn. En die zegt, mijn raad zal bestaan, namelijk ik zal al mijn welbehagen doen. Ik doe wat ik wil, zei God. Ik heb zo mijn plannen gemaakt en die voer ik uit. En dat is waar de prediker op doelt. Als hij zegt, het werk van God, dat kan niet gekeerd worden. God doet wat hij wil. Het is onveranderlijk. Een mens kan er niks aan toedoen. Een mens kan er niks aan afdoen. Hij heeft niet de macht om het tegen te houden. God heeft de mens ook niet nodig om zijn werk te bevorderen. Of zoiets. We hebben ook geen inspraak bij God. God kent geen democratie. Dat is het. Waarna de vraag is, wat moet je er dan mee? En het antwoord is, je aan dat woord van God onderwerpen en aan dat plan Gods onderwerpen. En dankbaar zijn voor wat hij je geeft. Want dat is niet gering. En dat is de strekking van prediker. Zie? Maar de mens wil altijd zeggenschap, wil de baas spelen, wil als God worden en dat soort dingen meer. En daarom maakt hij zichzelf een godsbeeld. En dan kan hij altijd zeggen, maar dat heb ik uitgevonden. Dat weet je, dat is ook het verhaal van, hoe heet je ook alweer, Willem I, want daar moeten we tegenwoordig in verdiept raken, om nogal wat redenen. Willem I, die naar Nederland kwam en die zei, ik wil wel koning worden of zo, maar dan moet ik wel een grondwet hebben. En dat was leuk, want die van Hogendorp had al lang zitten hobbyen in zijn hok om een grondwet te schrijven. Niemand had ooit een grondwet, die dingen bestonden niet. Die hebben ze in Amerika uitgevonden, kort daarvoor. Enige tientallen jaren daarvoor. En toen hebben ze hier in Nederland, dat helemaal op zijn kop lag en door de Fransen onder de voet was gelopen enzovoort, heeft iemand zitten denken, wij zouden het voorbeeld moeten volgen van Amerika. Zelfstandig worden van die Spanjaarden, van die Fransen en van die Pruisen en wie het allemaal maar waren. En de republiek weer oprichten, net als in Amerika. En willen wij ook een grondwet, want de Amerikanen hebben er ook een. En die hebben niet zo'n grote koning of keizer. Zo, weet je wel, Napoleon en zo hadden we hier toen, en zijn broer. Nou goed, en zo ging dat dan. En toen zijn diverse mensen bezig geweest, waaronder die van Hogendorp, om een grondwet te schrijven, enzovoort. En toen Willem I kwam, die zei, ja, nou, die Nederlanders, dat volk, dat is ook niet, ja, het ligt wel op mijn weg, dus ik wil het wel, maar geef me dan een grondwet. En toen hebben ze daar dus enige jaren ruzie over gemaakt met een understatement. Want toen wisten ze niet meer wie de baas was. De koning of degene die een grondwet geschreven had. Of aan het schrijven was. Hebben die nog? Het gaat om de macht. Zie? Want men wil inspraak. En Willem I zei, ja, maar ik ben niet maar het personeel van een regering. Daarvoor ben ik niet gekomen. Ik ben koning, ik ben tot soeverein vorst uitgeroepen en wat het maar was. En geef mij een grondwet, dan weet ik wat ik kan en wat ik mag en wat ik niet kan. En dan zijn er normen voor gesteld. Maar die Van Hogendorp, die dacht, ja, maar als ik de grondwet geschreven heb, ben ik de baas. Want als ik hem geschreven heb, sta ik boven de wet. Dus dat wilde die wel. En dus krijg je dat gedoe. Maar goed, dat moet je allemaal niet verder vertellen, want wij vieren gewoon 200 jaar grondwet, die ze om de twee jaar of zo vervangen hebben in die dagen. Want ze hebben er altijd ruzie over gemaakt vervolgens, maar dat hoor je vandaag niet, hè. En tot vandaag is het ding omstreden, maar dat doet er nou verder niet toe. Maar dat soort zaken, men maakt iets zelf, men maakt zelf goden, namelijk normen en waarden, enzovoort. Maar daarna staat men naar boven, want men heeft zelf gemaakt. En ik zeg ook wel eens, want het loopt nou niet tegen kerstfeest. Ik zeg ook wel eens zo, en als het kerstfeest wordt, dan gaan we het kindje in de armen nemen. En dan zijn wij de baas en we brengen het kindje waar we het hebben willen. Dat willen we dan nog wel. Maar als Pasen wordt, en zeker als het Hemelvaartsdag wordt, dan wordt het toch iets moeilijker. De opgewekte, degene die vanuit de aarde, vanaf de aarde, eigenlijk vanuit het dodenrijk verhoogd is tot aan de rechterhand Gods. Wat zouden we bij hem in te brengen hebben? Lege briefjes of zo. En die wil men dus niet. Want men heeft hem niet zelf gemaakt. Men is er van hogerhand mee geconfronteerd. En wij worden van hogerhand geconfronteerd met die koning der koningen, de heren der heren, de verlosser Israëls, de heren der heerscharen. Er is geen ander, je hebt geen alternatief. Je komt tot hem of je bent voor eeuwig verloren. Dat is het dan. En dat veronderstelt onderwerping van de mens. Wij gelovigen zijn niet arrogante mensen. Wij gelovigen zijn nederig, want wij onderwerpen ons aan het woord van God. Ook als onvermijdelijk, ook als we hadden geen andere keus. En dan niet meteen zeggen, en als we geen andere keus hadden, was het toch uitverkiezing, want het is niet zo. Dan krijg je weer zo'n ingewikkelde leer. Maar als we de waarheid zoeken, ze willen weten, komen we onvermijdelijk terecht bij hem die de waarheid is. En was en altijd zal zijn. De onveranderlijke, die met recht dus de norm is. Zijn woord geeft, zijn wetten publiceert en zegt, dit is wat ik ben, hier hou ik mij aan. Daaraan is die schepping onderworpen. En als je er niet aan onderwerpt, ja, dat moet je zelf weten, maar dan is er voor jou geen plek. Dan verdwijn je gewoon, want dat is wat er staat, hè, in de Bijbel. Die zullen geoordeeld worden, zullen beschaamd worden, achterwaarts wijken, zullen teniet gedaan worden, zullen niet meer gevonden worden. Hij zal hen verdelgen, verdoen en hoe dat allemaal maar heet. Maar dit is het verhaal. Omdat het zijn wereld is en daar is alleen ruimte voor degenen die zich aan hem onderwerpen. Dat is nou eenmaal hoe God is. Ik had willen zeggen hoe een God is. Maar daarom moet ik zeggen, ja, een God, er is er maar één. En die bepaalt de dienst. Persoonlijk heb ik grote moeite met een godsidee, daar heb je het weer, een godsidee, een godsbeeld, waarbij God de persoonlijke assistent is, de adjudant is van iedere gelovige, zal ik maar zeggen. Als er wat is, dan roep je hem en dan vraag je om hulp of zo. Of als het niet gaat zoals jij wil, dan zeg je tegen hem dat hij het veranderen moet, enzovoort. En als je in de put zit, dan trekt hij je eruit. Met excuses aan Ben Hoekendijk, want het was zijn tekst dit, uit het liedje. Ja, maar men brengt hem naar beneden, naar het eigen aardse niveau. Daar ga je weer, kerstfeest, God met ons, hij is in ons midden, hij is bij ons, enzovoorts. Maar zo is het niet. De werkelijkheid is dat wij van doen hebben met de koning der koningen, de heren der heren, zoals onze broeder in zijn inleiding zei. Hij is de machtigste man niet maar op aarde, hij is de machtigste mens zelfs, zegt de Bijbel ook, in heel de schepping. Hij is God namelijk. En men zou dus ook inderdaad hem met al die EK's tegemoet treden, dat wil zeggen hem benaderen. Ik zei niet dat hij niet naast ons komt en ons inderdaad leidt naar enzovoort. Want de Bijbel leert dat zo, hè. Hij zal alle dingen doen medewerken ten goede. Hij zal ons niet begeven, hij zal ons niet verlaten. Hij is onze hulp en we ontvangen hem genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Hij kent al zijn schapen bij name. Tot zover dan uw individuele positie. Maar het neemt niet weg dat hij nog steeds de een is die is en die was en die komen zo. Hij is de alfa en de omega, het begin en het einde, de koning der koningen, de Heere der Heren, die ene waarachtige God die hemel en aarde geschapen heeft. En als hij dan toch ons niet begeeft en niet verlaat en zelfs in ons woont, heeft het logische wijze tot gevolg dat u en ik op dat hogere niveau geplaatst worden. Men zou de Heer niet naar beneden halen, hij trekt ons omhoog. Hij geeft ons een plaats aan zijn rechterhand. Hij heeft ons, zoals er staat, in zijn handpalmen gegraveerd en niemand zal ons daar uitrukken enzovoort. Maar het is niet vanuit een vernederde positie of zo. We hebben niet een Heer die betrokken is in de waan van de dag en in allerlei menselijke en aardse besonjes en moeilijkheden die we eerst zelf over ons afroepen. En als we ze al niet hebben, die moeilijkheden, verzinnen we ze wel. Want dat gebeurt dan ook allemaal nog. Integendeel, waar het om gaat is dat hij ons openbaart wat hij bedacht heeft, wat zijn welbehagen is, wat het welbehagen van zijn wil is. En hij maakt het ons bekend opdat wij daarin of daaruit zouden wandelen. En dat is wat beschreven wordt. En dan sla ik nog één keer om naar Jesaja 48 vers 12. En dan lezen we voor de derde keer in Jesaja. Hoor naar mij, o Jacob, en hoor naar mij, gij Israël, mijn geroepenen. Ik ben hetzelf en ik ben dezelfde. Dat is hetzelfde hoor. Ik ben dezelfde, ik ben de eerste, ook ben ik de laatste. En die drie uitdrukkingen, dat was Jesaja 41 vers 4... en 44 vers 6 en nu 48 vers 12. De drie uitdrukkingen worden geciteerd in Openbaring 1 vers 11. En dan is Jezus aan het woord en zegt: ik ben degene die dood geweest was en ik leef. Dat is dus Jezus van Nazareth, die gestorven is voor de zonden der wereld, die zelf onze zonden gedragen heeft aan het hout. En hij zegt, ik ben dood geweest, ik leef in alle eeuwigheid. Hebreeën voegt er snel aan toe in hoofdstuk 13. Christus is gisteren, heden tot in eeuwigheid dezelfde. En vervolgens weer een openbaring. En ik ben de eerste, de laatste, de alfa en de omega, het begin en het einde. Kortom, hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij draagt alle dingen door de kracht van het woord van God. Dat is allemaal Hebreeën 1 vers 3. En dan heb ik ook altijd nog 1 Timotheus. Hij zal te zijner tijd vertonen, dat is in zijn wederkomst. Hij zal vertonen de alleen wijze, de onkenbare, de onzienlijke God. Want dat is wat hij is. En je zou moeten leren begrijpen dat de Jehovah uit het Oude Testament, zoals de Joden die trouwens als orthodox zijn, definiëren, namelijk als de verschijning van de Godheid, want zo kennen ze hem, de verschijning, de vertoning van de Ein Sof, de onkenbare God. Jehovah is daar de uitbeelding van, dat dat precies hetzelfde is als wat het Nieuwe Testament gezegd wordt over de Heer Jezus Christus. Namelijk, hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Hij is Jehovah. Hij is die Heer. Kan trouwens niet missen, want langs een hele andere route kom je daar ook terecht. Hij is namelijk degene die dat nieuwe verbond aankondigde in het Oude Testament, toch? Ik zal een nieuw verbond maken. De Hebreeënbrief noemt het een testament en zegt, nou ja, dat nieuwe verbond en dus dat testament wordt van kracht na de dood van de testamentmaker. Van wie? Van diezelfde Heere die zei, Ik zal een nieuw verbond maken. Wat bedoel je nog? Het is een doorgaande lijn. Maar als je spreekt over de Godheid, er zit altijd wat moeilijks aan, omdat wij zelf van een andere dimensie zijn, van een lagere orde. Maar de moeilijkheid is niet het probleem van, het is er één, maar het zijn er toch drie als we kijken. Dan denk ik, dan heb je de verkeerde bril op, of dan heb je kennelijk drie ogen die alle drie lui zijn of zo. Dan zie je er drie. Als je het scherp hebt, zie je er maar één. Maar dat is het probleem niet. De enige moeilijkheid is dat we absoluut niet kunnen bevatten hoe iemand, hoe Jehovah, God, uit de hemel kan nederdalen en kan geboren worden uit een dame. Hier op aarde, uit een mens. Dat weten we niet. Maar ja, hoe het werkelijk gaat met de voortplanting in het algemeen, weten we ook niet. Toch? Niet echt. Want hoe dat werkt, wat het geheim is van dat leven, van die levenskracht. Ik heb het wel eens geprobeerd na te zoeken, voor zover ik er een beetje van weet, het volgen kan. En ik ben zover gekomen als het begint met eiwitten of zoiets. En verder kom ik niet. En dat heb ik dagelijks bij mijn ontbijt. Dankzij enige milde gaven. Maar het begin van het leven, die eieren, er zit helemaal geen leven in hoor. Als ik ze op mijn bord krijg. Dus laat maar zitten. Wij weten toch niet hoe de bloemen en bijtjes komen ze dan uitleggen. En hoe het werkt met bloemetjes en bijtjes, weet ik nou. Maar hoe zit het nou met dat leven, dat weten wij toch niet. Dus dat blijft altijd moeilijk. En als u daarna vraagt, hoe kan het dan dat de Heer uit de hemel nederdaalt en geboren wordt zonder zijn hemelse heerlijkheid vanuit de maagd Maria? Dan zeg ik, ja, dat weet ik toch niet. Daar heb ik geen idee van. Dat hoef ik ook niet te weten. De Bijbel zegt dat dat gebeurd is en dat hij kwam van boven en dat hij kwam uit de hemel en hier op aarde opnieuw begon als mens en dat hij in zijn opstanding alsnog als mens weer gesteld werd tot Here en tot Christus. En dat Christus die wij nu kennen inderdaad wordt in de Bijbel genoemd als God en als mens. En daarom is hij de middelaar tussen God en de mensen. En dat is wat het is. Dat staat duidelijk genoeg in de Bijbel. En het aardige is, dat kan je zelf niet eens uitdenken, zulke dingen. Dat hoeven wij ook niet. We hebben het woord van God. Dat woord dat betrouwbaar genoeg is. En dat ons leert wie Christus is. Wiens zoon is hij? Van David? Jazeker wel. Maar in de eerste plaats, hij is de zoon van God. En daarmee de openbaring van Gods wezen. En men zou dus onvoorwaardelijk zich aan hem onderwerpen. Met respect over hem spreken. Hem niet beschouwen als ons vriendje die het tutoieert. Laat staan hem beschouwen als degene die onvoldoende voor ons zorgt en niet voldoende ons beschermt tegen de kwalen die in dit leven op ons afkomen. Kortom, hij is geen Sinterklaas. Integendeel. Hij is die grote koning, zegt de Bijbel. Degene aan wie het heelal onderworpen is. Degene die hemel en aarde geschapen heeft. Niettemin, hij is onze verlosser en hij woont in ons hart. Zullen we hem daarvoor danken? Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat we u mogen kennen. En dat u tot ons gekomen bent. Op velerlei wijze in de gedaante van de Heere Jezus Christus. Wij danken u daarom dat u ons die middelaar geschonken hebt die ons betaamde. En dat wij met alle vrijmoedigheid tot u mogen naderen op grond van het verzoeningswerk dat in Christus tot stand gebracht is. En we danken u daarom dat u ons trekt uit deze tegenwoordige wereld en uit de waan van de dag en uit onze kleine aardse menselijke bezonjes die van alle tijden zijn. En we danken u dat u ons daarboven uittilt en ons eeuwig leven geschonken hebt en ons doet leven in het bewustzijn van dat wij kinderen God zijn, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus en gemaakt zijn tot koningen en priesters, opdat wij in alle eeuwigheid dienstknechten van u zouden zijn. Wij danken u daarom dat we ook vandaag weer dit woord mochten openen. Ons mochten oriënteren niet op een god of een godsbeeld dat wij zelf of onze voorvaderen hebben uitgedacht, maar ons mochten oriënteren op dat beeld dat u zelf schetst in uw woord. Uw woord dat wij kennen als de zelfopenbaring van God. Uw woord waarin u zelf gestalte aanneemt en tot ons komt. Uw woord waardoor u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop en waarin u ons oproept om ons daarmee ook te voeden, opdat wij van binnenuit veranderd zouden worden naar het beeld van uw Zoon. Dat deze avond ook daartoe mag medewerken, dat is wat we u bidden. Dat uw woord geplant wordt in onze harten, opdat wij niet een vaag beeld zouden hebben van u, maar integendeel een scherp beeld zouden hebben van wie u bent en wat u voor ons gedaan hebt in het verleden, van wat u doet voor ons vandaag in het heden en wat u nog ons beloofd hebt voor die geweldige toekomst. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.